Hierna komen wij terecht in 1 Korinthe 4, voor de volledigheid. 1 Korinthe 4, vers 1, waar de apostel nog steeds spreekt over zijn eigen bediening. En hij zegt, alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En uitdelers is eigenlijk het woord voor rentmeesters. Oikonomos, de rentmeester. De term is dus verwant aan het begrip bedeling. En daar gaat het natuurlijk om. Heel die kwestie van die verborgenheid is min of meer een bedelingen kwestie. Maar Paulus en de zijnen zijn uitdelers van die verborgenheden Gods. Want dat is wat in de Nieuwtestamentische prediking gebeurt. Het openbaren namelijk van de verborgenheden. Het bekendmaken van wat de Heer in onze tijd doet. Nogmaals, alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken hebben die functie. Want waar het gaat om wat de Heer aan Israël en de wereld zal doen, wel nu, dat is in het Oude Testament allemaal al uiteengezet. En voor zover het ter sprake komt alsnog in sommige hoofdstukken en in elk geval in het boek Openbaring, is het eigenlijk alleen om aan te vullen dat wat aan die Oud-Testamentische profetieën verborgen, bedekt was. Met name de positie van de gemeente in dat geheel moet nog geopenbaard worden. Voor dat doel worden dus die Oud-Testamentische profetieën weer van stal gehaald. Dat is niet de goede term, maar vooruit. Maar ze worden weer naar voren gebracht en daarna wordt er iets aan toegevoegd wat er in het Oude Testament niet bij staat. Of uitdrukkingen in het Oude Testament die in zichzelf onduidelijk zijn worden alsnog toegelicht. Daar gaat het om. En de functie van openbaring, van het boek Openbaring, is eigenlijk uiteenzetten hoe dat nou zit met die profetieën uit Daniël, die als het ware onze tijd, onze bedeling oversprongen. En daarom worden ze nu nader toegelicht. Uit Daniël zelf word je niet wijzer namelijk, het eind van het verhaal begrijp je toch niet. Het wordt gemystificeerd, lijkt me een goed woord in dit verband. Maar Openbaring zet het dan alsnog uiteen en geeft bovendien aan welke plaats de gemeente in de openbaring van het koninkrijk dan inneemt. En dat staat er in de Oud-Testamentische profetie ook niet bij. Dat is een heel simpele zaak. Maar goed. Ik sla meteen weer om naar hoofdstuk 13, 1 Korinthe 13, waar het eigenlijk gaat specifiek over het spreken in tongen, maar in het algemeen over de geestelijke gaven. Maar eerst in 1 Korinthe 13 vers 2, waar de apostel zegt, al ware het dat ik de gave der profetie had en wist dus al de verborgenheden en al de wetenschap, waarmee maar gezegd wil zijn dat in de profetieën van het Oude Testament niet alles bekendgemaakt is. Maar al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en ik had de liefde niet, zo ware ik niets. In dit hoofdstuk zet de apostel eigenlijk uiteen dat het niet gaat zozeer om de geestelijke gaven, namelijk verantwoordelijkheden, maar om de vrucht van de geest. Dat is belangrijk. En dat is liefde. En dan vervolgens blijdschap, vrede, langmoedigheid, maar het zit allemaal in het begrip liefde al opgesloten. Maar dat de profetieën in zijn dagen niet anders deden dan het openbaren van de verborgenheden, dat moet dan uit dit vers in elk geval duidelijk zijn. En daarna komen we vanzelf in hoofdstuk 14 vers 2, waar de apostel weer bij het onderwerp van de gaven terechtkomt. Jaagt de liefde, de vrucht van de geest na, en ijvert om de geestelijke gaven, de gaven van de geest namelijk. Maar meest dat gij moogt profeteren, vers 2, want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar goden. Want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Niet, doch met de geest spreekt hij verborgenheden, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Dat men het niet verstaat, was namelijk al gezegd. Maar wat er nu wel vermeld wordt, is dat het spreken in tongen, zoals het in de Bijbel voorkomt, wel degelijk profeteren is. Hè? Spreken in tongen is profeteren, echter in een taal die men niet verstaat. In een buitenlandse taal, want dat betekent het gewoon. Maar het is profetie en daarmee het spreken van verborgenheden. En dat men verborgenheden spreekt komt dus nog een keer tot uitdrukking, namelijk in dat het met een vreemde taal gebeurt. Hebben die nog? Kom nou van de andere kant binnen. Meestal zeggen we, nou ja, niemand verstaat het, dus het zijn verborgenheden. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Het belangrijkste is dat de inhoud van die profetieën in die vreemde talen betrekking heeft op de verborgenheden. Zie? In Handelingen, waar voor het eerst in tongen gesproken wordt, Handelingen 2, daar vind je dat eigenlijk ook. Want er wordt gezegd dat men in tongen, in andere talen, de grote werken Gods hoort verkondigen. Even kijken. Vers 11. Waar de Arabieren als laatste genoemd worden, of dat toevallig is, weet ik niet, maar Cretens en Arabieren. En die van Kreta, dat waren die luie buiken, weet je nog? Maar goed, uit Titus. Maar vooruit. Cretens en Arabieren, wie het maar waren allemaal. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods verkondigen. En de grote werken Gods wel hebben betrekking op de grote zaligheid uit Hebreeën 2, de eerste verse. Ze hebben namelijk betrekking op het werk Gods in onze tijd. De zaligheid in het algemeen is gewoon dat een zondaar uit genade gerechtvaardigd wordt en eeuwig leven ontvangt. De grote zaligheid wil zeggen dat die mensen die eeuwig leven ontvangen, bovendien tot eerstgeborenen gesteld worden en dus tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus en op die grond dus een hemelse positie ontvangen. Kijk, dat is verborgenheid. En dat heet dus de grote zaligheid. Later staat er, hoe zullen wij ontvlieden, ook Hebreeën, indien wij op deze grote zaligheid geen acht geven. Nou goed, grote werken Gods dus. Want het spreken in tongen is in de praktijk in de Bijbel niet anders dan profeteren, maar dan in andere talen. Maar de profeten, zoals degene die in tongen profeteerden, spraken over dezelfde dingen. Namelijk de grote werken Gods. En dus ze spraken de verborgenheden, is de gedachte. En dat is allemaal bij elkaar weer zo, omdat het spreken in tongen zoals het in de Bijbel voorkomt niet de vervulling is, maar dat zei ik al, van Jesaja 28. Maar het is er een teken van. In werkelijkheid, het spreken in tongen gebeurt in onze dagen. Het wordt in Handelingen 14 vers 1 in 1 Korinthe 14 vers 21 aangehaald. Het werkelijk spreken in tongen gebeurt in onze dagen, waarin in talen der heidenen nog steeds het evangelie bekendgemaakt wordt en bijzonder gepredikt wordt aan de Joden. Maar niettemin zei Jesaja al, en Paulus herhaalt het in 1 Korinthe 14, ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. En dus het spreken in tongen is een teken voor ongelovigen, vers 22. En met name voor de Joden. En waar het teken al heeft plaatsgevonden, hoeft dat niet gecontinueerd te worden. En daarom gebeurt het in onze dagen ook niet. Nee, wat er wel gebeurt en wat zo heet, is niet het spreken in tongen zoals de Bijbel het kent. Zie? Dat is een van de problemen waar we ook mee van doen hebben, regelmatig. Dat men bepaalde zaken aanduidt met Bijbelse termen, met opzet of niet met opzet, en daarmee de Bijbelse betekenis van de termen wegneemt eigenlijk. Hebben we die nog? Het spreken in tongen in onze dag is niks anders dan dat we in het Gronings aan de Joden in Wildervank. Nee, dat zijn Groningse Joden, maar goed. Maar aan de Joden het evangelie prediken. Nou, die waren er vroeger veel, ik weet niet of het nog zo is, maar dat was een apart slag, de Groningse Joden, ja. Ja. Nou goed, ja, lach je nou, dat is historisch, broeder. Echt waar. Maar we zullen het er verder niet over hebben. Het moet voorlopig maar voldoende zijn. Waarna ik kom in 1 Korinthe 15. Een prachtige. Die van vers 51. Zie, ik zeg u, verborgenheid. Dat een mag je ook weglaten, want het staat er uiteraard niet. Hè? Het woord bestaat immers helemaal niet. Zie, ik zeg u, verborgenheid. Nou, het is inderdaad niet de hele verborgenheid, maar een deel ervan. Namelijk, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. En u weet het, u begrijpt, de traditionele verklaring voor de term verborgenheid is hier dat wij nou eenmaal niet weten hoe het mogelijk is dat een aards, stoffelijk, vreselijk lichaam veranderd wordt in een hemels, namelijk een geestelijk lichaam. Dat is een mysterie en dus dat is een verborgenheid. Maar dan heb je niet begrepen wat de term betekent. Het punt is gewoon dat dit feit, dat degenen die levend overblijven tot aan de wederkomst van Christus, dat die veranderd zullen worden en opgenomen zullen worden hier tegemoet in de lucht, dit feit is een verborgenheid. Dat wil zeggen, het maakt onderdeel uit van de totale verborgenheid, zoals de gemeente zelf dat deel van uitmaakt en dus ook het eind van de gemeente in de aardse omstandigheid. Begrijp me goed. Jesaja 57 vers 1. Ik ken hem niet uit het hoofd, dus ik moet hem wel even opzoeken. Jesaja 57 vers 1 zegt: de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. En als je niet anders hebt dan het Oude Testament, heb je geen flauw idee waar het over gaat. Nou ja, hooguit over het algemene beginsel dat iemand als Lot uit Sodom verwijderd wordt voordat de rechtvaardige Lot voor het Sodom verwoest wordt. Of dat de rechtvaardige Noach in zijn bootje gezet wordt voordat het begint te regenen. Voordat het oordeel over de mensheid komt. Dat kun je er nog van maken. Maar dit is een profetie over de toekomst, dat staat er ook. Blijkt ook uit het verdere van het hoofdstuk. En waar slaat het dan op? Dat weet je dan niet. Dat is een verborgenheid namelijk. En dat is wat in het Nieuwe Testament dus genoemd wordt. In 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen. Maar we zullen wel allen veranderd worden. Ook degenen die ontslapen zijn overigens, hè, zullen veranderd worden, zullen namelijk een hemels, dat beter nog, een verheerlijk lichaam ontvangen. Het komt dus overeen met Romeinen 11, waar we er straks waren, het ingaan van de volheid der heidenen ergens in. Waarin, nou dan weet je dan nu wat over gaat, in de hemel zelf namelijk. Zie? Dat is een verborgenheid. Want nogmaals, de opname van de gemeente vind je in het Oude Testament niet expliciet. Je kunt hem achteraf terugvinden, dat is duidelijk. Je kunt hem ook nog concluderen, maar alleen als je het al weet. Anders niet. He? Kijk, als je weet dat de gemeente het loon is van Christus en Christus zegt, zie, ik kom en mijn loon is met mij. Dan begrijp je ook dat voordat de Heer uit de hemel kan verschijnen met zijn loon, moet de gemeente dus eerst naar de Heer toe. En uit Colossense kun je dat natuurlijk ook concluderen, Colossense 3. Wanneer hij zal geopenbaard worden, worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. Maar dan zullen we toch eerst naar hem toe moeten gaan. En dat is precies wat 1 Thessalonicense 4 zegt, over de opname van de gemeente. De Heer zal weliswaar nederdalen in heerlijkheid, maar Colossense zegt, maar wij met hem. En dus zegt 1 Thessalonicense 4, de Heer zelf zal nederdalen, maar eerst zullen wij, die levend overgeleverden, met degene die ontslapen waren, de Heer tegemoet moeten gaan in de lucht. We zullen eerst bij hem moeten zijn, verheerlijkt en wel, dat gebeurt dus voor de 70ste week van Daniël, voordat we na de 70ste week van Daniël met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Zie, de opname van de gemeente kun je dus ook concluderen, zonder dat je de verzen leest waar het expliciet staat dat het zo is. Maar in het Oude Testament heb je alleen de vage uitdrukkingen. En dus, ik zeg u verborgenheid, wij zullen niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een punt destijds, dat wil zeggen in een ondeelbaar ogenblik, want dat staat er ook eigenlijk, in een ogenblik met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan, toch wel een groot geluid voortbrengen, want dat is wat slaan is. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want, stond er al eerder, vers 50, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dat heeft niks te maken met of men behouden wordt, het heeft te maken met of men deelt in de heerlijkheid van Christus. En we krijgen pas deel aan zijn heerlijkheid, wij hebben pas deel aan zijn heerlijkheid definitief, als ook het ons vernederde lichaam veranderd is en gelijkvormig gemaakt is aan zijn heerlijk lichaam. Maar dat was Filippenzen 4, dacht ik. En dus de verborgenheid van de opname van de gemeente. Om diezelfde reden is het ook zo dat de opname van de gemeente maar een paar keer expliciet in de Bijbel genoemd wordt. Eigenlijk alleen in 1 Thessalonicenzen 4 en hier 1 Korinthe 15. Bij nader inzien dus ook in Romeinen 11. Maar dan moet je al op de hoogte zijn van de betekenis van die termen. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Wellicht ook in Openbaring 2. Ik zal u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Maar er staat niet bij hoe, dus nou ja. Echt opname vind je niet. Je vindt hem weer wel in Openbaring 12. De mannelijke zoon die geboren wordt uit de vrouw, terwijl die draak die mannelijke zoon bedreigt. De mannelijke zoon wordt weggerukt. Dat is het woord opname uit 1 Thessalonicenzen 4. Wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dus wordt tot erfgenaam, tot zoon dus, aangesteld. En inderdaad, dat is precies Jesaja 57 dat ik even las. De rechtvaardige lieden, dan wel die rechtvaardige enkelvoud, de hele gemeente, wordt weggeraapt voor het kwaad. In het Engels heet de opname van de gemeente dan ook de rapture. Een raping in gewoon Nederlands eigenlijk. Mooi woord. Het heeft iets met geweld van doen. Met de kracht Gods in dit geval uiteraard, hè. Maar staat er weggeraapt voor het kwaad. En dus verheugen wij ons dat wij het kwaad inmiddels duidelijk zien. Ja toch? Zeg ik nou wat geks? Ik denk dat we die grote rode draak zien. He? En dus verwachten wij dat we weggeraapt worden voor die draak. Zo zit het gewoon. Ja. Gaat toch de goede kant op. Nou goed. Dat was 1 Korinthe 15, ga ik ook verder niet meer op in, hoeft denk ik ook niet. Dan hebben wij vervolgens Efeze 1. Dan komen we bij de grote teksten eigenlijk over dit onderwerp weer. Efeze 1, waar we een opsomming vinden, officieel. Een soort van opsomming van de geestelijke zegeningen die ons deel zijn geworden in Christus. Vers 3 zegt, we zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En daarna volgt een opsomming, namelijk, hij heeft ons uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Vers 4, hij heeft ons gepredestineerd om tot zonen en dus tot erfgenamen te worden gesteld. Dat is vers 5, al moet u de vertaling dan toch enigszins corrigeren. Maar daar kan ik nou niet op ingaan. Daarna, wij zijn in Christus begenadigd. Dat is vers 6. Vervolgens vers 7. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Hebben we allemaal. Dat zijn de vier. En de vijfde zegening in de opsomming is die van vers 9 en 10. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. En let op zo'n constructie, dat woord verborgenheid kun je ook weglaten, mis je niks, ons bekendgemaakt hebbende, zijn wil. Maar er staat, ons bekendgemaakt hebbende, de verborgenheid. Nou ja, die van zijn wil, enzovoorts. Ons specifiek bekendgemaakt, ons gelovigen, heiligen in Christus Jezus uit 1 vers 1, aan ons heeft hij bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En dat naar zijn welbehagen enzovoorts. Daar gaat het om, met die verborgen dingen. En dus meer specifiek ook gemeentelijke waarheden. Tijd, of de gemeentelijke waarheid, gemeentenamen, die nou eenmaal het belangrijkste onderdeel is van heel die verborgenheid. En dan staat er vervolgens, onder andere, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, maar we lazen zoiets al, hè, hetgeen in de tijden der eeuwen, van tijden der eeuwen verborgen is geweest, maar nu geopenbaard En zo verder uit Romeinen 16 en 1 Korinthe 2, maar hier staat het ook bij. Het is onderdeel van het plan. Gods lag ook altijd al vast, maar er lag nog een deken overheen. Nou goed, maar voor ons heeft hij die bedekking weggetrokken. En daarna komt er ook een soort van specificatie, een nadere toelichting op de term verborgenheid. Namelijk in vers 10. Wat houdt die verborgenheid dan in? Nou, wordt het iets lastiger, ik moet iets langzamer gaan, maar goed. Er staat er om en dan staat er in. Maar dat is het Engelse into. Meestal vertaalt men het met tot, dit woordje, het Griekse eis. Wordt vertaald met tot, maar eigenlijk tot in. En dat moet je dus aanvullen. Om tot in. En als ik het overdrijf, zeg ik tot en met. Om tot in. Het gaat over tijd. Iets wat de Heer zou doen en wat hij blijft doen tot, enzovoorts. En dan tot in de bedeling van de volheid der tijden. Statenvertalingen, nieuwe vertaling, dat is me te lastig om daarop in te gaan. Daar staat onzin. En dat komt omdat men het begrip bedeling ook al niet meer kent. Niet alleen verborgenheid niet, maar bedeling ook niet. Laat staan, bedeling der verborgenheid uit hoofdstuk 3. Maar vooruit. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Daar slaat ook de verwarring toe. Want zelfs binnen het dispensationalisme, de bedelingenleer dus, kent men de bedeling van de volheid der tijden niet, helaas. Sommigen denken dat die begonnen is bij de opstanding van Christus. Anderen denken dat het hetzelfde is als het duizendjarig rijk. En nog anderen zeggen de bedeling van de volheid der tijden is als alle tijden voorbij zijn. Als de tijd niet meer loopt, dat is ook een waan idee. Maar men bedoelt dan dat is pas na de jongste dag en dus in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En al die drie opvattingen zijn dus mis. Dat blijkt trouwens ook uit het vers zelf. Het is overigens de enige keer dat die uitdrukking voorkomt in de Bijbel. Bedeling van de volheid der tijden. Dat is namelijk gewoon de volgende bedeling. De bedeling die na de onze volgt. Waar het over gaat is dat God hun werk doet in onze bedeling en tot in de volgende bedeling. En dat is de bedeling van de volheid der tijden. De term kan dan ook makkelijk verklaard worden. Want alle tijden... En tijden zijn in de praktijk reeksen van gebeurtenissen die samenhangen. Alle tijden worden vervuld, worden voltooid, komen tot hun climax en daarmee tot hun einde, hun volheid, in de periode vanaf de opname van de gemeente, eigenlijk beginnend bij de opname van de gemeente en dan tot aan het begin van de 1000 jaar. Want dan is de tijd van de gemeente om, dus de tijd van het Joodse volk om. De tijd, tijden en een halve tijd zijn dan trouwens ook om. Aan het eind van de 70ste week van Daniël, want de 70 weken zijn om. En zelfs de tijden der heidenen zijn om. Die houden namelijk ook op aan het eind van de 70ste week. Tijden waarin de heidenen de dienst uitmaken in Jeruzalem. En bovendien is dan ook om de tijd van de duivel. En zijn heerschappij. En ik bedoel, aan het eind van die volgende bedeling. Want dan pas wordt hij van de aarde en daarmee uit de schepping, uit de wereld weggedaan. Hebben die nog tot zover? Met recht, volheid, bedeling van de volheid der tijden. Ik heb de naam niet bedacht, dus ik hoef het ook niet te verdedigen. Ik kan hooguit zeggen waar het op zou kunnen slaan. Nou, hier slaat het op. Dat er bovendien noodzakelijk de volgende bedeling is, dat lijkt mij wel duidelijk uit het complete bedelingsschema wat we eerder ooit hier ook besproken hebben. Er zit niks anders op. Na onze bedeling moet in ieder geval nog volgen de 1000 jaren... En met enige moeite zien we dat er één tussenin zit, tussen onze bedeling en het begin van de 1000 jaren. Want de opname van de gemeente is niet het begin van de 1000 jaren. Kan op geen enkele manier. En dus zit er een bedeling tussen. Niet maar alleen de 70ste week van Daniël, maar een langere periode, namelijk een periode van 40 jaar. Leg ik nou verder niet uit. Beginnende met de 7 jaren van de 70ste week van Daniël, waar nog 33 jaren op volgen. Samen één bedeling, samen ook aangeduid, zei ik al, als de toekomst van de Zoon des Mensen, is ook een periode, net als zijn eerste komst, is zijn tweede komst een periode, een reeks van jaren waarin van alles gebeurt, enzovoorts. En verder blijkt het ook uit de toelichting die hier gegeven wordt, Namelijk om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles, ik geloof dat het woord wederom er niet eens staat eerlijk gezegd, maar het doet er ook niet toe, nu, om alles, dat wil zeggen het al, tapanta, het heelal. Niet alle dingen, niet zozeer alle losse dingen, maar het geheel, het alles als geheel, het heelal. Het heelal tot één te vergaderen in Christus, dat wil zeggen om alles wat in de wereld is te onderwerpen aan die ene, aan Christus namelijk, onder één hoofd te brengen, hebben anderen vertaald. En dat is eigenlijk wel een heel goede vertaling eerlijk gezegd. Om alles tot één te vergaderen in Christus, maar het heelal, maar het werk van tot één vergaderen blijkt betrekking te hebben op twee dingen, zoals het heelal uit twee dingen bestaat, namelijk hemel en aarde. En dus staat er beide, twee dingen dus, wat in de hemel is, zoals wat op de aarde is. Dat zijn dus twee dingen. En als we opletten in wat we elders in de Bijbel lezen, begrijpen wij dat onze tegenwoordige bedeling der genade, of ook der verborgenheid, onze bedeling eindigt in een situatie waarbij alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Begrijp je me goed? Dat is nu nog niet zo. Langs twee kanten niet. Er zijn er in de hemel die zijn niet aan Christus onderworpen. En dat is in ieder geval de duivel en zijn personeel. Overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht uit ditzelfde hoofdstuk nog. Vers 21. Huh? En andersom, u en ik zijn in de hemel, maar de vraag is maar in hoeverre wij dan aan Christus zijn onderworpen. Wij zijn hemelburgers, maar er is aan ons en in ons van alles wat aan hem niet onderworpen is. Lazen we net over in 1 Korinthe 15. Ons lichaam in belangrijke mate niet, in sommige opzichten wel, maar in zichzelf het lichaam niet en daarom moet het eerst nog veranderd worden enzovoorts. En waar eindigt onze bedeling in? Met dat wij veranderd worden en een hemels lichaam ontvangen en dus niet meer hier op aarde zijn en niet meer tot de aarde behoren. En anderzijds eindigt de bedeling met dat Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen worden. Beide samen genoemd in Openbaring 12. De mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. En de grote draak, de duivel, de oude slang, de satanas, die wordt met de hele mispogen, zeg ik dan, uit de hemel ter aarde besteld. Met dank aan, was jij, hè? Ja, ja. Voor de uitdrukking dan, ter aarde besteld. Een prachtige term die bijzonder hoopvol is ook nog, want daarna wordt hij alsnog ter aarde besteld, zoals u weet. Maar ja, ja, burn-out heet zoiets, ja. We roken hem uit, joh. Hebben wij aanleg voor, trouwens. Maar dat even terzijde. Onze bedeling eindigt met dat al wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Raad eens wat. Waar eindigt de volgende bedeling noodzakelijkerwijs mee? Met de situatie aan het begin van de 1000 jaren, dat alles wat op aarde is aan Christus is onderworpen. Namelijk, de ongelovigen worden van de aarde weggedaan, weggenomen. U weet wel, twee op de akker, één wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. Degene die weggenomen wordt, wordt niet weggenomen naar de hemel, zoals sommigen schijnen te denken. Maar integendeel de andere kant op, naar het dodenrijk. En degene die gelaten wordt, blijft waar hij was, op de akker en eventueel malende. Maar staat er. Vooruit. Maar die begrijpen u toch, hè? Onze bedeling eindigt met de wegneming van de gemeente naar de hemel, gelovigen naar de hemel. De volgende bedeling eindigt met het wegnemen van de ongelovigen naar het dodenrijk, de afgrond of hoe het maar heten mag. En uiteindelijk de poel des vuurs, maar dat is nog later. En dus lezen we hem weer. De verborgenheid van zijn wil om tot in de bedeling van de volheid der tijden, een volgende bedeling dus, alles tot één te vergaderen in Christus, namelijk wat in de hemel is en wat op de aarde is. En het leuke is, we hebben twee bedelingen, namelijk de onze en de bedeling van de volheid der tijden, zouden twee dingen gebeuren, namelijk wat in de hemel is, En wat op de aarde is, zal aan Christus onderworpen worden, logischerwijze. Dat wat in de hemel is, wordt in onze bedeling aan Christus onderworpen. Dat wat op de aarde is, wordt aan Christus onderworpen in de bedeling van de volheid der tijden. Of met een andere term, in de toekomst van de Zoon des Mensen. En wat zegt Matteüs 24? In de toekomst van de Zoon des Mensen zal het zijn als in de dagen van Noach. Mensen hebben het niet in de gaten, maar het loopt uit in een catastrofaal oordeel over alle ongelovigen op aarde. Net als in de dagen van Noach. En dus, de een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. Ze verwachten het niet, ze weten het niet, maar het gebeurt wel. En dat is dus die bedeling inderdaad in de toekomst. Twee bedelingen, maar de volgende heet dus de bedeling van de volheid der tijden. Nou, dat was hem hier. Waarna ik terechtkom in Efeze 3. Een paar keer zelfs. En ik neem de draad op vanaf vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van, dat wil zeggen, daar gaat het om. Hè? Hiervan moet je gehoord hebben. Dat is de bedoeling, de inhoud van het werk van Paulus, zijn prediking. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, dat is onze bedeling dus, die mij gegeven is, maar niet alleen aan hem, dat staat er ook niet. Maar onder andere aan Paulus, en Paulus' zorg was dat het aan hem gegeven was. En Peters zorg was dat het aan Peters gegeven was. Die begrijp je toch hopelijk ook, hè? Die mij gegeven is aan u, dat wil zeggen ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, maar let op, dat de verborgenheid dus rechtstreeks van doen heeft met de bedeling der genade Gods. Die is namelijk onderdeel van de verborgenheid. Dat hij mij door openbaring, maar dat is het tegenovergestelde van verberging immers, dat hij mij door openbaring bekendgemaakt heeft deze verborgenheid, en dan gaat de hoofdzin verder in vers 5, welke in andere en dus voorgaande eeuwen aan de mensenkinderen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Want het is wel een beetje bekendgemaakt in voorgaande eeuwen, maar alleen een beetje. Maar je kunt het geen openbare noemen. Zie? Nu pas is het geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Aan zijn apostelen, maar die zijn profeten. En er zijn profeten voor nodig om deze verborgenheid te openbaren. Maar het zijn de nieuwtestamentische profeten waarover hier gesproken wordt. Gaat het niet over apostelen enerzijds en profeten uit het verleden anderzijds. Gaat over mensen die apostelen en daarom ook profeten zijn die dit werk doen. En wel door de geest. Bekend of geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En dan zegt hij wat het ongeveer inhoudt, die verborgenheid. Dat namelijk de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben en zo verder. Die idee is namelijk dat heidenen, zowel als Joden, heidenen zowel als Israëlieten, deel hebben aan exact dezelfde zegeningen. En dus ook toegevoegd worden aan exact één en dezelfde gemeente, die immers het lichaam van Christus is, of zoals het in het eind van hoofdstuk 2 nog stond, zij worden samengebouwd tot één woonstede Gods in de geest, op één en hetzelfde fundament, want er is geen onderscheid nog van Jood, van Griek. De middenmuur des afscheidsel staat daar, dat is de wet, is gebroken, verbroken. Is eind aan gekomen de wet door de kruisiging van de Heer Jezus, sindsdien bestaat er bij God geen verschil tussen Jood en heiden. Dat is in onze bedeling zo. En het leuke ervan is, dit is een verborgenheid. Want in oud-testamentische tijd bestond dat onderscheid wel. En na onze bedeling bestaat het onderscheid ook. Want de Joden hadden een bijzondere positie. Israël had een bijzondere positie in het verleden. Als het volk waaraan God zijn woord had toebetrouwd. Dus het was het volk dat gesteld was tot koninklijk en priestelijk volk. Als volk zou het de Heer dienen ten behoeve van de overige volkeren. Maar nogmaals in dienst van de Heer. Diezelfde functie zal Israël hierna ook weer innemen. Vandaar dat na de opname van de gemeente het evangelie exclusief gepredikt wordt in Jeruzalem. opdat de regering van de Joodse staat, of wat er van over is, van die staat zowel als de regering, de naam des Heren zou aanroepen en opdat dus het Joodse volk het eerste volk ter wereld zou zijn dat komt tot aanvaarding van de Messias. Al ging Efraïm al voor, maar die is alweer weg. Die gemeente namelijk. Hè? Ze beginnen het verhaal overnieuw. We beginnen bij Israël. Joodse volk namelijk. Exclusief, want ze zouden de eerste zijn. En daarna lezen wij inderdaad over hoe 144.000 verzegelden uit de stammen van Israël het evangelie prediken over heel de wereld en aan alle volken in Openbaring 7 enzovoorts. Dan heb je toch de bijzondere positie van Israël. Bovendien dat laatste grote, echte grote wereldrijk, dat van de steen zal ik maar zeggen, het duizendjarig rijk, is echt een Israëlitisch rijk. Onder aanvoering van Israël. En met name alle stammen van Israël enzovoorts. Dus dan neemt Israël wel degelijk een bijzondere positie in, maar in onze dagen officieel niet. En dat lees je in heel het Oude Testament niet. Ik zou niet weten waar. Ik ben nooit tegengekomen. Maar dat is verborgenheid. En dat zegt de apostel. Het Joden, heidenen enzovoort. En waar men de verborgenheid niet kent, kent men aan de andere kant wel het onderscheid tussen Jood en heiden. Leuk hè? Dan heeft men iets gemist. Echt wel. Nou goed. Maar de verborgenheid houdt onder andere in dat in onze dagen heidenen en joden samen erfgenamen zijn van dezelfde belofte. En dan grijp ik nog even terug op vers 3 en 4. De tussenzin die in mijn Bijbel ook inderdaad tussen haakjes staat. Dat hij mij de openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, haakje openen. Gelijk ik met weinige woorden tevoren, of gewoon gelijk ik met weinig, tevoren geschreven heb. Hij zegt dus, ik heb hier al eerder over geschreven. Vers 4, waaraan gij dat, en niet dit, dat lezende, althans in modern Nederlands, 350 jaar geleden was het misschien goed, maar vooruit. Waaraan gij dat lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Begrijp me goed, de apostel zegt, ik heb er al eerder over geschreven. Natuurlijk, maar dan zegt hij, waaruit maar mogen blijken dat ik hier eerder ook al weet van had, van dezezelfde dingen. Maar waaruit ook volgt dat hij er kennelijk eerder niet uitgebreider over gesproken heeft. Hij heeft het eerder alleen genoemd, met weinige woorden. Hebben we dit? Nou goed. In ultradispensationalistische kring wijst men dan gewoon op Efeze 1 vers 9. Want daar gebruikte hij het woord verborgenheid ook al. En dan zegt men, kijk, hij wijst terug naar wat hij in hoofdstuk 1 al gezegd heeft. Mijn bezwaar tegen die verklaring is dat ik dan geen verklaring heb voor vers 4. Waaraan gij dat lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Begrijp je me goed? Als hij er hierover schrijft, begrijpen wij dat hij er wat van weet. Alleen al in hoofdstuk 3, hij schrijft er hier in hoofdstuk 3 over, dus weten wij dat hij er wat van weet. Dan zegt hij, nou, dat kan het niet opslaan, dat heeft geen zin. Nee, maar als hij verwijst hier naar hoofdstuk 1, dan heeft het net zo min zin, want dan zegt hij dat hij er ook al van wist toen hij hoofdstuk 1 schreef. Zijn vorige A4'tje. Zo van 20 minuten geleden, want hij schreef niet zo snel zoals u weet. He? Maar 20 minuten geleden wist ik het ook al. Dat is dus ook onzin. Wat betekent het dan wel? Dat hij er in oudere brieven, dit wordt geacht een van de laatste brieven van Paulus, de latere brieven van Paulus, dat hij in oudere brieven daar ook over wist. Waar verwijst het dus naar? Naar Romeinen 16 en 1 Korinthe 2 en 1 Korinthe 15 en zo verder. En wat hij dus nu ook zegt, is dat hij het toen niet uitgebreid overgeschreven heeft, maar dat hij toen die dingen allemaal wel wist. Het maakte alleen toen geen onderdeel uit van zijn brief, of van het onderwerp, of de aanleiding waartoe hij een brief schreef, of iets dergelijks. Zo is dat toch? Ik vind het altijd belachelijk dat men conclusies trekt uit wat iemand niet geschreven heeft. Die wist hij kennelijk niks van, want hij heeft er niks over geschreven. Dat vind ik zo'n belachelijke argumentatie. Toch? Ik heb ook wel eens wat geschreven van mijn leven. Heel weinig, moet ik zeggen. Verhoudingsgewijs in elk geval. Maar dan te zeggen wat daar niet in staat, wist hij niet. Ja, dat is wel onzin, hoor. Bovendien zijn er heel veel dingen die ik wel weet. En ik zou niet weten hoe ik ze op papier zou moeten krijgen. Met geen mogelijkheid. Ik zou het niet weten. Doe het dus ook niet. Maar zegt toch niet, hij wist er niks van, want hij schrijft er niet over. Je kunt wel zeggen, hij wist ervan, want hij schrijft erover. En Paulus zegt, kijk, ik heb het toen over geschreven. We vragen ons bij Romeinen af, waarom heeft hij er niet meer over gezegd? Ik zeg, nou ja, dat past er niet in het kader van de brief. Het was voorlopig ook wel genoeg. Het is bovendien een tamelijk specifiek onderwerp, dus dat bewaart hij voor iets anders. Waarom noemt hij het dan? Om achteraf te kunnen zeggen, het is niet nieuw. De Heer heeft het mij ook niet pas later geopenbaard. Hij heeft het me niet pas geopenbaard nu ik in de gevangenis in Rome zit. Ik heb het altijd geweten. Maar ik heb nu de gelegenheid en ook een directe aanleiding om erover te schrijven. Want de positie van Paulus in de gevangenis is natuurlijk een prachtige achtergrond, prachtig decor voor de uiteenzetting. Hij zit namelijk verborgen in de gevangenis. Ze hebben hem opgeborgen. Lijkt me toch een duidelijke uitdrukking. Hij is onttrokken aan de wereld en aan de samenleving, zit officieel gevangenen, beschouwt zich als de gevangene van Christus Jezus. En dat stond in vers 1 en dat heb ik nog maar even niet meegelezen, maar het is prachtig, zo zit het in elkaar. En de positie van Paulus, afgezonderd van de wereld, opgeborgen als het ware, maar niettemin onder bescherming van de keizer, want zo was het dan wel, is een pracht van de uitbeelding van de positie van de gemeente, afgezonderd van de wereld, opgeborgen, verborgen bij God, onder bescherming van de Heer zelf. Dat is wat het is. En hij noemt het kortsluitend, en ik bedoel echt wat ik zeg, hij noemt het kortsluitend, ik de gevangene van, en er komt kortsluiting, van Christus Jezus, in plaats van de keizer. Het ene is een beeld van het andere. En daar gaat het ook om. Hij haalt het dan ook aan het begin van deze uiteenzetting aan in Efeze 3 vers 1. Maar ook aan het slot daarvan, in de afsluiting, namelijk in Efeze 4 vers 1. En daartussenin, terwijl hij gevangen zit, met nadruk, maakt hij melding van de verborgenheid. En daar gaat het maar om. Maar we waren er nog niet. Dit was Efeze 3 vers, waar waren we gebleven? Vers 6 en 7 waren wij. Het evangelie vers 6, waarvan ik dienaar geworden ben. En niet alleen hij, zeg ik dan weer. Naar de gave der genade Gods die mij gegeven is. Naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. En niet hem alleen. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom, verborgenheid. De onnaspeurlijk, de mysterieuze, verborgene, onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dan zijn we weer rond. Kan men het dan niet kennen? Het antwoord is ja, maar alleen door openbaring. En dus in dit geval door verkondiging. Om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En daarmee allen te verlichten, sluit prachtig aan bij het Johannesevangelie en bij 1 Korinthe 1. De wereld is in duisternis, want het licht en dus de wijsheid is uit de wereld verdwenen. En voor zover mensen verlicht worden, is het door de prediking van het evangelie en daarmee de openbaring der verborgenheid. Zo staat het hier ook. Om te verlichten, allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, ja dat zal wel. Allen te verlichten welke de bedeling, dat is het woord bedeling weer zoek geraakt. Niet koinonia, namelijk gemeenschap, maar oikonomia, namelijk bedeling. Welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Het was het dus wel, maar God heeft het niet geopenbaard. God welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En die uitdrukking welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, sluit aan bij vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Staat met grote nadruk dus dat het een uitwerking is van het plan Gods. Het voornemen der eeuwen staat er eigenlijk. Maar goed, het oude plan Gods dat inderdaad al stamt voor de schepping, althans de schepping van de tegenwoordige wereld. Namelijk voor de nederwerping der wereld. Zie? Dat zeg ik ook met name voor sommige ultradispensationalisten die zeggen onze bedeling is een noodmaatregel van Gods wegen. Sommigen zeggen het niet, anderen wekken alleen die indruk, maar sommigen zeggen het echt. Zo van ja, Israël wilde niet tot geloof komen. Toen heeft God gezegd, nou dan hou ik er een poosje mee op, ga een jaartje of 2000 wat anders doen. Ik heb toch anders niks om handen. Laat ze maar in een sop gaar koken. Ja, zoiets. Ik ga inmiddels, weet je wat, ik ga een gemeente verzamelen uit de heidenen of zoiets. Alsof het er niets mee te maken heeft. Maar het heeft er wel mee te maken. En bovendien is het de uitwerking nog steeds van het plan Gods op voorhand. Het oude plan Gods. Zie? En de ongeloof van het Joodse volk in der tijd tot op onze dagen maakte onderdeel uit van het plan Gods. Niet van de wil Gods, maar het maakte onderdeel uit van het plan Gods. Moet je aan schakers kan ik het wel uitleggen altijd. Hè? De tegenstander doet een zet, maar die had ik voorzien. Ik wist dat hij die doen zou. Ik ken die tegenstander, ik weet wat hij gaat doen. Maar ik heb mijn plan al klaar. Die zal dit doen, ongetwijfeld, maar dan doe ik zus en zo enzovoorts. En dat is het plan Gods. Zie? En God heeft niet bekendgemaakt welke zet hij dan zou doen. Maar nu hij hem gedaan heeft, maakt hij hem bekend in ieder geval aan degene die het aangaat. Dat zijn wij. Zie? Nog een keer, vers 9. Allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij, want wat in vers 2 heet de bedeling der genade Gods, heet hier de bedeling der verborgenheid. Maar in vers 2 blijkt de bedeling der genade Gods onderdeel te zijn van de verborgenheid. Je kunt het daar ook al lezen. Maar zoals de naam wordt overgedragen. Welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft. Waarmee het hele plan wordt teruggebracht tot schepping, van deze wereld wel te verstaan. Opdat nu, en nu is weer na, hè, opdat inmiddels, na alles wat geopenbaard was en na de hele Oud-Testamentische periode, de voorgaande eeuwen, opdat nu door de gemeente, laat ik de klemtoon eens anders leggen een keer, hè, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden. Want vroeger zou het door Israël, als koninklijk priesterlijk volk, en nu door de gemeente, die die positie inneemt, want in onze dagen is de gemeente de pilaar en vastigheid der waarheid. 1 Timotheus 3. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden. Aan de wereld? Nee, het is een dubbele tegenstelling. Vroeger door Israël, nu door de gemeente. Vroeger aan de wereld, nu aan de overheden en macht in de hemel. Vroeger op aarde, nu in de hemel. Dat is moeilijk uit te leggen in een paar woorden. Ik kan me dat nou helemaal niet permitteren, ook eigenlijk. Maar de idee is dat wat de Heer aan en in ons doet, zelfs wat hij door ons doet, zodanig dat het aan de buitenkant gezien kan worden. Dat is altijd veel minder hoor. Wat aan de buitenkant, hij doet meer in ons dan door ons. Dat is ook de bedoeling trouwens. Maar al wat hij aan ons of in ons en eventueel door ons doet, doet hij niet met betrekking tot de wereld of met betrekking tot Israël of wat het maar is. Hij doet het met betrekking tot de dingen die in de hemel zijn, de hemelse dingen. Die uitdrukking is trouwens de vaste uitdrukking, de hemelse dingen, is de vaste uitdrukking in Efeze. In de Statenvertaling zie je het helemaal niet, want daar staat de hemel in plaats van de hemelse dingen. En in de vertaling NBG, ja, daar heeft men ervan gemaakt de hemelse gewesten. En dan begrijp je er dus helemaal niets meer van. Want u weet hoe dat met gewesten is. Gewesten liggen gewoonlijk een heel eind weg. Dat zijn die windgewesten en koloniën ergens aan de andere kant van de wereld. En hemelse gewesten zijn dan, nou ja, dat heeft iets met de hemel van doen, maar het is er toch wel heel erg bij voldaan. En het is bovendien vaag waar het ook alweer ligt, want wie weet nou waar onze windgewesten liggen. In Wildervang, broeder. Ja, goed, nou. Maar u begrijpt wel waar ik het nu om heb. Er staat de hemelse, het hemelse. Of de hemelse, en men zou niet invullen gewesten, maar gewoon de hemelse dingen. Zoals dat de uitdrukking trouwens voorkomt in Johannes 3. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, hoe zult gij begrijpen indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Nou, die uitdrukking, de hemelse, die wordt hier in Efeze gebruikt en in de Statenvertaling vertaald met de hemel. Maar eigenlijk moet het zijn de hemelse dingen. Dat is de hemel. Maar begrijp je me goed? De hemel of de hemelse dingen bestaat uit alle onzienlijke dingen, heel de onzienlijke wereld. En daar hebben wij een plaats in. Daar doet God een werk aan ons, want wij zijn in die hemelse dingen geplaatst. Dat we het allemaal niet zien, daar ben ik de Heer dankbaar voor dat we het niet zien, want ik zou me geen raad weten. Ben ik serieus? Maar dat het zo is en zo werkt, dat verklaart hij ons in zijn woord. We hebben een burgerschap, een wandel in de hemel. We hebben een hemelse bediening en roeping. En het is ook niet erg verstandig om het werk van Christus en de uitwerking ervan af te meten aan aardse verschijnselen, aanzienlijke dingen. Aanzienlijke dingen? Het zijn geen aanzienlijke dingen. Maar goed. Maar we zullen ze niet afmeten aan dingen die ons voor ogen staan. Zo is het nou eenmaal. Het gaat om hemelse dingen. En dus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods, toen heb ik het nagevraagd aan Petrus, die zegt, ja, de Heer doet in onze dagen een werk waarin de engelen begeerig zijn in te zien. Ze snappen er niet zoveel van, vooral die engelen niet, die behoren tot het personeel van de God deze eeuw, vooral die niet. Maar die komen er nog wel achter, want het loopt erop uit dat wij erin komen, lichamelijk dan, en zij eruit. Uit diezelfde hemel. Daar gaat het om. En daarna gaat Gods werk op aarde pas verder. Zo steekt hij in elkaar. Nou goed. En daarom eindigt dit stukje ook in vers 12 met... vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van... Corrigeer in je Statenvertaling als het er niet goed staat. Door het geloof van... Hem, niet aan hem, dat is een zetfout. Door het geloof van hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. En het leuke is dat heel vers 12 in zijn geheel de samenvatting is van heel de Hebreeënbrief. Die zegt dat hij door geloof die positie in de hemel op de troon heeft ontvangen, Christus namelijk. En dat wij op grond van zijn positie met vrijmoedigheid tot die troon zouden naderen. Wij zouden met vrijmoedigheid ingaan. En hier staat, we hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Maar dat betekent gewoon, we hebben een vrijmoedige toegang. En we zouden met vrijmoedigheid toegaan om ons daar ter beschikking te stellen voor het werk dat degene die op de troon zit aan ons en in ons en door ons zou doen. Begrijp je me goed? In de hemel staat er. Ingaan in de hemel. Ingaan tot de troon der genade. En voor zover het toch horizontaal is, heet het uiteindelijk in het laatste hoofdstuk van Hebreeën uitgaan buiten de legerplaats. Maar uitgaan buiten de legerplaats maakt een mens alleen tot een kluizenaar. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat we in zouden gaan in het heiligdom. En de consequentie daarvan is dat we hier uitgaan buiten de legerplaats. Want we hebben hier geen blijvende stad, dus Hebreeën 11 enzovoorts. Maar we zoeken de toekomende, de hemelse dingen zelf namelijk. En dus zegt Colossense weer Colossense 3, maar nu vers 1. Zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. En wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Prachtige samenvatting ook. Nou goed. Waarna nog de vraag overblijft, maar die is, hoe noemen ze dat, is alleen theoretisch dan, de vraag, en wie heeft nou de Hebreeënbrief geschreven, dacht u? Mooie samenvatting hier, in één vers, moet je eens proberen, kan alleen maar van de schrijver zelf zijn, toch? Alleen hier in vers 12. Nou goed. Overigens is daar zijn uiteenzetting niet mee afgelopen, want hij besluit met een gebed waarin hij op zeer omstandige wijze bidt opdat de Heer door zijn geest ons heel die verborgenheid zou bekendmaken. Niet omdat hij denkt dat de Heer het niet doen wil, maar omdat hij denkt dat de gelovigen zelf het niet willen. En daar bidt hij dus voor. Zoals hij in hoofdstuk 1 al bidt voor de Efeziërs, opdat God hen zou geven een geest der openbaring in kennis van hem en dat soort dingen meer, een verlichte ogen des verstands, opdat we zouden weten. Zo doet hij dat hier in Efeze 3. Ter afsluiting nog een keer, maar nog veel uitgebreider. Opdat wij ten volle zouden begrijpen met al de heiligen, vers 18, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij van die liefde van Christus die wij zouden bekennen. Liefde van Christus die de kennis, dat wil zeggen menselijke kennis en menselijke filosofie, ver te boven gaat. Wij zouden namelijk vervuld worden, niet opdat we volwaardig en volkomen mensen zouden zijn zoals God ze bedoeld heeft, om eens een populair jargon te gebruiken, maar opdat we zouden vervuld worden tot al de volheid Gods. Bij nader inzien, dat is die mens die God bedoeld had, maar vooruit maar. Een mens die beelddrager Gods is, ja. En dan sluit hij weer af met hem die machtig is. En dan niet u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van de verborgenheid. Maar hem die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Sluit ook aan bij wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord enzovoorts. Daar gaat het om. Dingen die men niet al filosoferend kan ontdekken, maar die God openbaart in zijn woord. Zie. En daarvoor zouden wij dat woord inderdaad lezen en bestuderen, opdat we de Heer zouden kennen, zijn werk zouden kennen, vooral in onze dagen der verborgenheid, en daarmee ook onze eigen plaats zouden kennen. En die is heerlijk genoeg om het de moeite waard te maken om ons daarin te verdiepen. In elk geval, dat is het werk dat de Heer aan ons doet. Niks meer dan dat en uiteraard ook niks minder dan dat. Hij wil zijn heerlijkheid aan ons openbaren. En daarmee worden wij juist en ook steeds meer afgezonderd van een duistere wereld, een wereld die de Heer niet kent. En hoe ouder ik word, hoe meer ik mij verbaas over de onkunde, met name ook in christelijke kring, over de Bijbel. Daarbuiten ook natuurlijk. Daar citeert men zomaar te pas en te onpas Bijbelse uitspraken, al nagelang men ze gebruiken kan. Maar in christelijke kring is dat tegenwoordig ook het geval. Men weet van de Bijbel gewoon helemaal geen klap meer, maar men heeft uitgebreide filosofieën over wat de Heer zou moeten doen en wat wij zouden moeten doen en hoe wij de Heer zover kunnen krijgen dat hij doet wat wij in gedachten hebben en al dat soort dingen meer. En over hoe de Heer in gebreken blijft, zodat we hem met z'n allen gaan opporren. Ja, het klinkt wat oneerbiedig, maar ik bedoel het ook niet respectvol te zeggen, eigenlijk ook. Waar het om gaat is, dat als we de Heer kennen, of leren kennen, dan hebben wij respect voor hem en laten wij gewoon hem zijn werk doen zonder hem te bekritiseren. Zie? En hij doet zijn werk in ons, doordat hij inderdaad de verborgenheid openbaart. En kennis van deze dingen verandert ons in ons denken en daarmee ook in ons doen en laten. Dat is waar het over gaat. Nou goed, daar moet ik het bij laten, want het schijnt alweer tijd te zijn voor een pauze. Hierna komen wij terecht in Efeze 5. Efeze 5. In bijzonder vers 32. In Efeze 5 wordt gesproken over de relatie tussen Christus en de gemeente. Dat heeft dus rechtstreeks van doen met de verborgenheid. Dat begrijpen we nou langzamerhand wel. Het bijzondere is dan dat daar uiteengezet wordt dat de gemeente als het ware, want het blijft beeldspraak, dat de gemeente het lichaam van Christus is. Begrijp je me goed? Niet de bruid. Dat woord, daar zeg ik altijd van, nou ja, als het ergens had moeten staan, dan had het in Efeze 5 moeten staan, maar kennelijk moet het niet ergens staan. De gemeente is niet een bruid die uitziet naar de gemeenschap met Christus, maar de gemeente is de vrouw die leeft in gemeenschap met Christus. En zo wordt het hier ook beschreven. En in dat verband staat er dan ook vers 28. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente, voedt en onderhoudt dus. Want, vers 30, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen, in de zin van één lichaam uiteraard. En dan vers 32, want daar staat het woord weer. Deze verborgenheid is groot, doch ik spreek, er staat zeg, maar ik verander het in spreek. En daarna kan ik dit en ziende weer gewoon doorstrepen. Want ik heb het er niet op dat woorden worden ingevoegd. Ik spreek en op is dan gewoon over, want het is toch hetzelfde woord. Eigenlijk het Nederlands ook. Doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Het is een prachtige uiteenzetting hier. Want wat de apostel eigenlijk zegt, is dat de uitspraken over Eva, die geformeerd was uit het lichaam van Adam, de uitspraken in Genesis over Eva uitspraken zijn over de gemeente in relatie tot Christus. Want de uitdrukking vlees van zijn vlees en van zijn benen in vers 30 is ontleend aan Genesis. Dat zei Adam over Eva. Dus hij is vlees van mijn vlees en been van mijn benen enzovoorts. En de uitspraak, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, vers 31, en zal zijn vrouw aanhangen. Zij twee zullen tot één vlees wezen, is eveneens letterlijk geciteerd uit Genesis. Het leuke daarvan is dat de uitspraken in Genesis over de schepping van Eva, de formering van Eva uit het lichaam van Adam, terwijl de man in een diepe slaap was, dat dat dus weliswaar uitspraken is, historische uitspraken zijn over Adam en Eva, maar ze worden meteen beschouwd als uitspraken over de gemeente en Christus. Want Adam in zijn diepe slaap is een beeld van Christus in onze tegenwoordige bedeling, die zich verbergt. Hij leeft wel, maar voor alle praktische doeleinden is hij niet aanspreekbaar. Hij heeft zich teruggetrokken. Hij verbergt zich. Dat is de diepe slaap. En ik kom er nou vandaag niet aan toe, helaas. 4 uur is gewoon te kort. Maar hetzelfde kom je tegen in de profetieën van Daniël, waarbij de profeet regelmatig tijdens de profetie in slaap sukkelt. Valt. Er staat er, diepe slaap. En daarna werd hij weer wakker gemaakt en ging het verhaal weer verder. Maar waarom is dat? Omdat het een uitbeelding is van onze bedeling. Het is de voortgang van de geschiedenis, zal maar zeggen de wereldrijken. En dan sukkelt Daniël in slaap, want het gaat over onze tegenwoordige bedeling. En dan wordt hij weer wakker en dan komt het slot van het verhaal. En wat je dan mist, is onze bedeling. Dat is die diepe slaap. Maar het is al zo in Genesis, wat is het, 2 of 3... Ik weet zo gauw niet meer. Waar Adam in een diepe slaap is. En in die tijd wordt uit hem geformeerd zijn vrouw. En die vrouw is de gemeente. En van Eva is het leuk om te vermelden. Ik doe dat altijd. Het is leuk te vermelden dat zij nooit de bruid is geweest. Never, maar dan ook nooit. En juist daarom is zijn beeld van de gemeente. De gemeente was er of niet. En toen de gemeente er was, was de gemeente het lichaam van Christus. Nog net te beschrijven als de vrouw van de man, maar in ieder geval niet de bruid. Zie? Nou goed. Maar goed, dat is een zijlijn, die bruidskwestie, daar heeft hij eigenlijk niks mee voor doen. Zoals gezegd, je komt het woord niet eens tegen. Hier niet, en elders ook niet. Dus ik kan er net zo goed het zwijgen te doen. En het enige wat ik dan nog gewoon zeg, is dat als in Genesis gesproken wordt over Eva, geformeerd uit slapende Adam, die vlees is van zijn vlees en been van zijn benen, zijn dat, maar dat had je nooit opgekomen, zijn dat uitspraken over de gemeente, het lichaam van Christus, zoals dat geformeerd wordt in onze tegenwoordige tijd. Dat is nog eens een grote verborgenheid. En daar staat er ook bij. Deze verborgenheid is groot En dus niet meer, en dit zeg ik ziende op, de vertalers hebben het verzwakt. Er staat gewoon, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar ik citeer de Genesis. Waarmee we zien dat in Genesis al gemeentelijke waarheid verborgen ligt. En niet alleen in dat hoofdstuk, uiteraard. Nou goed. Want wat geopenbaard is, maar ik heb dat jaren geleden, toen ik niet zoveel hoefde te spreken en soms nog een week vakantie kon opnemen van de baas, of twee weken, toen ik nog wel eens een brochure schreef, toen heb ik dat eens in een brochure opgeschreven, die van de bruid en de bruidegom. Die idee is namelijk dat in het Oude Testament gesproken wordt over een huwelijksrelatie tussen Israël en de Heer, een huwelijksrelatie die verbroken is, maar in de toekomst hersteld zal worden, dan is Israël de bruid. Maar op een veel hoger niveau gaat het om de gemeente die in relatie treedt of is met de Heer. Niet als bruid, maar inderdaad meteen als vrouw. Het is op een veel hoger niveau. Zie? En dat zou men begrijpen. Er is wel een parallel tussen, maar het is bepaald niet identiek, integendeel. En de omstandigheden van Israël worden soms gebruikt als aanleiding om te schrijven over de omstandigheden van de gemeente. Dat is zo. En zo vind je de omstandigheden van Adam en Eva. Er wordt over geschreven, maar terwijl het opgeschreven wordt, denkt de Heer niet aan Adam en Eva, maar aan Christus en de gemeente. Maar goed, toen geschreven wordt over Adam, werd ook al geschreven over Christus. Zie, dat is het verhaal. Grote verborgenheid. Dan, dat was Efeze 5, ik dacht dat we Efeze 6 ook nog even hadden. Ja, Efeze 6 voor de goede orde dan.